Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van De Kerk leeft. Voor de uitzending van vandaag zijn we verbonden met Amsterdam. En ik heb zuster Crescentia van de familie van Maria aan de lijn, naar aanleiding van een online gebedsdag die binnenkort zal plaatsvinden en waar we natuurlijk graag aandacht aan willen besteden. Zuster Crescentia, hartelijk dank om bij ons te zijn vandaag. En welkom in de uitzending.
Heel graag gedaan. Dank u ook voor de uitnodiging.
Ja, zuster Crescentia, wilt u zichzelf misschien eerst even voorstellen aan onze luisteraars en dan aansluitend ook iets vertellen over de familie van Maria?
Heel graag. Dus zoals u dat hebt goed uitgesproken, mijn naam is zuster Crescentia. Dat heb ik gekregen toen ik zuster ben geworden. Ik kom van Slowakije oorspronkelijk en toen ik ben op de gymnasium geweest en daar heb ik gestudeerd, daar heb ik onze eerste zusters ontmoet. En eigenlijk was dat ook helemaal in het begin toen onze gemeenschap, religieuze gemeenschap, familie van Maria aan het ontstaan was. Toen waren die eerste zusters van Duitsland en Oostenrijk gekomen. En toen was de leiding bisschop, een Slovaakse bisschop, die heel graag wilde godgewijde mensen naar Oost-Europa sturen om geestelijk en materieel te steunen. Dat was toen nog pro Deo et Fratribus. En familie van Maria die heeft dan langzaam herkenning gekregen. En 95 van van het bisdom in Slowakije en dan later ook met pauselijke recht. De statuten 2004. En nu zijn wij eigenlijk al een beetje grotere gemeenschap geworden met meer dan 170 zusters overal werken in vele landen, Europa, in Amerika, in Rusland, Zuid-Amerika, nu binnenkort ook in Noord-Amerika. En ook natuurlijk priesters. Priesters zijn ook 65 priesters in totaal. En ook verschillende taken en opdrachten, parochiewerk, werk met jongere mensen, bejaarde mensen. We hebben bijna drie aanbiddingskloosters waar zusters zijn en drie mariale heiligdommen die wij begeleiden. Ja. Maar vooral onze taak is te bidden voor de heiliging van de priesters. Dus we hebben heel veel eucharistische aanbidding en heel sterke mariale verering van Moeder Maria. Landen waar wij overal werken, dat zijn dan Italië, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Nederland, Slowakije, de Tsjechische Republiek, Uruguay, Kazachstan en Rusland en binnenkort ook Noord-Amerika, de VS.
Oké. Okay. En waar in Noord-Amerika?
Korea
ook, ja. En waar in Noord-Amerika gaan jullie een opstarten, om zo te zeggen?
Dat is aan de westerse kust en dat is Portland, de stad in Oregon. Okay. Ja. Wij geven ook uit het missionaire tijdschrift Triomf van het Hart. Die verschijnt in 6 talen en geeft heel veel inzicht in zowel de spiritualiteit als het missionaire werk van de verenigingen. Dus wij geven de tijdschrift uit in Duits, Engels, Frans, Italiaans, Slovaaks en Nederlands. En tijdens deze coronatijd hadden wij heel veel livestream mogelijkheden gehad voor al onze gelovigen en alle mensen die hadden behoefte naar heilige mis en de sacramenten en dat niet mogelijk was naar de kerk te gaan. Het was bijna in 24 missiehuizen in 11 landen op 3 continenten.
En wat sprak u persoonlijk zo aan bij de zusters?
Ah ja, toen ik jonge zuster was, student was. Dus ik was onder de indruk, omdat ja, ik had wel geloof van mijn ouders gekregen. En wij zijn toch zondags naar de kerk gegaan. Maar ik was onder de indruk dat ik dat zo zag, dat ze wat ze in het evangelie... Ja, wat Jezus zo in het evangelie zei, dat zag ik bij hun te leven. Ze waren heel vrolijk en open. En eigenlijk was mijn wens ook, toen ik dat afval en onheil in de wereld zag, dan was ook eigenlijk mijn wens persoonlijk Jezus te kunnen troosten. En dat was ook die waarom ik dan zuster ben geworden.
Ja, want het troosten van Jezus is ook... iets belangrijk in jullie spiritualiteit, hè? Het is een van de belangrijke punten, hè? Kan u misschien nog een beetje meer vertellen over de spiritualiteit van jullie familie?
Onze spiritualiteit, dus zoals ik dat heb in het begin verteld, dat is de aanbidding van Eucharistie. Dat is ook heel veel in onze huizen. We staan op nachtaanbiddingen in moederhuis zelf bij de formatie van de jonge roepingen. En ook omdat als wij bidden voor goede en heilige priesters, dat is toch die eerste woorden het belangrijkste, dat ze ja, de heilige mis op waardig voelen, vieren. En Jezus troostte dat ook in Fatima. En daar wilden die drie kinderen ook eigenlijk eerherstel brengen. Zoals de engel hun eerst vroeg, bidden en geloven en in plaats aan velen die niet geloven, niet bidden, niet aanbidden, niet God beminnen. En het is eigenlijk heel mooi om te zien dat Fatima is verbonden met vele andere ook plaatsen op dit moment en ook deze actualiteit voor deze wereld. En dat is ook zo mooi, omdat eigenlijk is mijn wens vandaag ook de luisteraars uit te nodigen aan het einde van deze maand mei voor de gebedsdag die online zal plaatsvinden in onze kapel ter ere van de vrouwen van alle volkeren. En het is een mooie voorzienigheid dat eigenlijk Pater Paul Maria Siegel, die twee lezingen zal houden, eigenlijk heel veel over de boodschap van Fatima zal voor deze actualiteit, voor deze tijd eruit halen. En eigenlijk hoe Maria de goddelijke middelen wil openbaarden in Fatima. Omdat zoals toen Maria vroeg om een andere grotere oorlog te gaan bidden. Die eerste zaterdagen een rozenkrans te bidden. Eerherstel te brengen om een grotere oorlog te kunnen verhinderen. Zo is dat ook actueel nu. Precies in deze situatie waar zo alles zo uitzichtloos uitziet.
We zullen dadelijk uitgebreid spreken over de gebedsdag, want dat is eigenlijk het centrale thema van ons gesprek natuurlijk vandaag. Ja. Maar zuster, nog eventjes om het beeld voor ons een beetje helder te krijgen van de familie van Maria. U zei daarnet ook, wij zijn aanwezig in drie mariale heiligdommen. Ja, wilt u misschien even vertellen aan onze luisteraars over welke heiligdommen het gaat?
Ja, heel graag. Dus die ene heiligdom is in Tsjechië. En dat is een heiligdom Maria Troost. Daar hebben wij een heel groot klooster van broeders, servieten van Maria ontvangen. Zij konden helaas de nieuw gerenoveerde klooster Tsjechië heeft die kloosters teruggegeven aan de kerk. Ze hebben dat heel mooi saneerd, renoveerd, maar zij konden dat helaas niet overnemen. En toen hebben ze onze geestelijke leidsman ook gevraagd, wat de Paul om, en ook de zusters, dus onze generaaloverste, moeder Agnes, of wij zouden kunnen zusters en vaders sturen om bij deze heiligdom aanwezig te zijn. En dat is, het ligt zo bij de Oostenrijkse grens. Er komen heel veel pelgrims, ook nog van Duitsland en Oostenrijk, zelf van Tsjechië, van Zuid-Tsjechië. Maria Troost.
Maria Troost.
Maria Troost. En dan is een tweede heiligdom is in Beieren, in Zuid-Duitsland. Is denk ik meer bekend bij de Duitsstalige pelgrims, is Wiegratsbad. Maria ter Overwinning. En daar zitten ook andere religieuze gemeenschappen. En werken samen, heel mooi samen met andere religieuze gemeenschappen. Heel veel pelgrims en ook voor Pasen zijn er heel veel aangevraagd godsdiensten en naar de sacrament, biecht en processies en nachtaanbiedingen. Ja.
En dan het derde
is Amsterdam, de kapel van de vrouwen van alle volkeren. En daar komen ook pelgrims van heel de wereld tot nu toe. En ook Amsterdam zelf is een internationale stad. Er zijn heel ongelooflijk vele buitenlandse pelgrims. Mensen, niet alleen katholieken, vinden naar deze kapel, maar ook zelf andersgelovige protestantse broeders of waren ook boeddhistische, zo ook nog moslimische families. Moslimen komen ook heen of orthodoxe christenen, zelf ongelovige mensen die gewoon heel simpel vrede vinden bij de moeder. Ja. Zo zeggen ze dat. Ja.
En het verzorgen van het heiligdom is een belangrijke taak van jullie apostolaat in Amsterdam?
Klopt, is een belangrijk apostolaat, ja.
Ja. Kan u wat meer vertellen over jullie bezigheden eigenlijk, jullie dienstwerk in Amsterdam?
In Amsterdam vooral zijn we bezig. Wij willen graag het gebedsprentje van de vrouwen van alle volkeren verspreiden. Dat is onze missie. En op deze schilderij staat heel mooi Maria met uitgebreide armen voor het kruis. En uit het kruis zien wij het licht uitgaan. En zoals wij dat weten, Maria onder het kruis, voor het kruis staat opofferend, heel stil, zwijgend. Maar zij is net als zij bemiddelt ons alle genaden. En zij treedt eruit, eigenlijk ziet ze, staat ze voor het kruis. En op haar handen zien wij aangeduid hoe ze de mystieke wonden. Dat zagen wij ook bij heilige Pater Pio, die zo verbonden was met de lijdende Heer, met de gekruisigde Jezus, dat hij ook aan zijn lichaam de wonden van Christus droeg. En Maria door haar liefde was zo verenigd met Jezus dat ze echt wilde alles, de hele verlossing aan ons, de stralende genaden, die fruiten van deze meelijden in liefde met haar zoon verbondenheid voor ons doorgeven aan de schaapjes die rondom de aardbol staan verzameld. En het mooie is ook eigenlijk dat de moeder juist onder het kruis, die werd ons onder het kruis tot moeder gegeven. Toen Jezus zei tegen Johannes, zie daar uw moeder. En eigenlijk ook Johannes, voor hem was dat ook de zwaarste uur. Toen hij zag zijn meester aan het sterven. En toen kreeg hij moeder. En zoals heilige Johannes Paulus II dat zegt, plaatsvervangend in Johannes, kreeg dat de hele mensheid Maria tot moeder onder het kruis. In haar grootste pijnen. En eigenlijk deze troost, als zoveel mensen komen naar de schilderij om te bidden voor de vrede, voor de liefde, daar krijgen zij de grootste troost. En zoals ik dat heb gezegd, we spreiden dit gebed, deze schilderij en dat gebed voor de komst van de Heilige Geest. Heel mooi te zien dat dat niet alleen voor katholieken gegeven is, maar ook voor protestanten, omdat het is een gebed tot Jezus gericht. Wij vragen hem dat hij ons de liefde, de Heilige Geest zal uitstorten, uitzenden. Past ook heel goed nu voor Pinksteren. Maar ook omdat wij de liefde snelst verliezen als problemen, moeilijkheden komen. Niet alleen dagelijks leven, maar ook strijd of ruzie in de families of op de werkplaats of zoals wij dat nu zien in grote uit tussen volkeren zelf. Daarom vragen wij de liefde, daarom hebben wij dat nodig, dat de verval onheilig, die oorlogen mogen afgekeerd worden op de voorspraak door deze liefde, door de Heilige Geest. En aan het einde slot van dit gebed vragen wij dat het op de voorspraak van de advocaat, de voorspreekster mag gebeuren. Omdat zij als moeder, zij verdedigt ons en zij kan dat smeken daarvoor voor de Heilige Geest, zoals ze dat toen bij Pinksteren deed.
We gaan er even tussenuit met een stuk muziek van jullie, zuster Crescentia. Het gaat om de cd Totus Tuus Maria, waarop mariale liederen vanuit de hele wereld zijn verzameld. Zullen we beginnen met een Slovaaks lied tot de Moeder Gods. Ik ben geheel de uwe, betekent het. Welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft. We zijn vandaag over Skype in gesprek met zuster Crescentia van de zusters van de familie van Maria, die in Amsterdam wonen. Ze zijn verspreid over de hele wereld met verschillende dienstwerken. Ze bidden ook in het bijzonder voor de heiliging van de priesters. En in Amsterdam hebben ze als belangrijkste taak eigenlijk het verspreiden van de beeltenis van de vrouwen van alle volkeren. En ja, deze vrouwen van alle volkeren naar afbeelding brengt ons dan meteen ook naar de online gebedsdag die op 28 mei zal plaatsvinden. Want ik zie de beeltenis van de vrouwen van alle volkeren hier staan op de uitnodiging die ik voor mij heb liggen. En op de achtergrond zien we dan een foto van Kiev in vuur eigenlijk, hè? Een foto van dit jaar getrokken. Het is een gebedsdag ook voor de vrede. De boodschap is vrij duidelijk uit de flyer. Ja, zuster, kan u misschien wat meer vertellen over het ontstaan van deze gebedsdag?
Eigenlijk is dat het 25e jaar sinds wij de gebedsdagen hebben georganiseerd. Dit jaar is eigenlijk een jubileum. Mm-hmm. En dat gebeurde in de eerste keer toen was de bisschop Hendrikus Bommers heeft met de afspraak met de geloofscongregatie en met zijn hulpbisschop Josephus Punt heeft toen de titel van de vrouw van alle volkeren officieel toegestaan. En daarom, dus tot dan mocht iedereen dat persoonlijk bidden, maar nu was dat openbaar. En daarom hebben wij dat eerste keer ook georganiseerd voor publiek. En de eerste keer kwamen heel veel mensen en bijna dit jaar is het 25 jaar dat het nationaal en internationaal Gebedsdagen werden georganiseerd, ook in Duitsland, ook in Amsterdam, maar ook zelf in Australië, in Amerika of in kleinere landen, Slowakije, Oostenrijk, Italië. Gebedsdagen, omdat wij weten, en dat weet iedere christen, dat het gebed het centrale, dat afsmeken, dat bidden voor de vrede en God en gebed hebben wij nodig, juist als het zo moeilijk is, als het om uitzichtloze situaties of ook zelf tussen leven en dood gaat. Dat zagen wij ook in de evangelie, in het Oude Testament, bij Daniel of bij Abraham of grote mensen of koningin Esther, die smeekte voor haar volk. Net als Maria, en dat zagen wij ook bij Jezus. Hij heeft gebeden aan het kruis, zodat hij kon volhouden. Hij gaf ons het gebed, onze Vader. En juist zagen wij dat juist de grootste wonderen altijd door het gebed zijn gekomen en afgesmeekt werden. En daarom hebben wij de gebedsdagen georganiseerd. En waarom? Door Maria. Omdat juist kleine Jacinta in Fatima zei, omdat God heeft de vrede Maria toevertrouwd. Op haar voorspraak kan de wereld vrede komen. En daarom proberen wij deze gebedsdagen natuurlijk ook ecumenisch mogelijk te organiseren. Maar juist met Maria in de midden.
Ja. Ja. Het is ook een internationale gebedsdag. Waarom vinden jullie het belangrijk dat er mensen van verschillende nationaliteiten deelnemen aan deze gebedsdag?
Natuurlijk, wij vereren Maria onder deze titel, Vrouwen van alle volkeren. En dat is nog nooit zo actueel geweest en belangrijk, de vrede tussen de volkeren. Iedereen heeft zijn diversiteit, maar juist bij de eerste gebedsdag heeft ons een zuster verteld dat toen men de vandals heeft binnengedragen, was een Indonesisch pelgrim die in die heel wenste een Japanse vlag te kunnen aanraken, omdat hij juist onder de Japanse concentratiekamp heeft vreselijk veel geleden. En bij deze gebedsdag heeft hij de waarde voor verzoening begrepen. Dat Maria deze liefde, deze verzoening en eenheid onder de volkeren wil brengen. Maar dat is natuurlijk, hangt ook voor onszelf af. En als wij zo verzameld zijn rondom, gebedsdag heeft de hoogtepunt natuurlijk altijd de heilige mis. Er waren vele priesters ook verzameld, 60 tot 70 priesters, bischoppen van heel de wereld, kardinalen zelf van Rome, of voor oriëntalische ritus. En bischoppen hebben ons wonderbare verhalen verteld van hun eigen bisdommen, wonderen die ze hebben beleefd op de voorspraak van Maria. En dat heeft de mensen en ook zelf ons vaak zo aangeraakt, ook voor deze liefde te vechten en de wereldvrede te smeken voor de wereldvrede. Ja. Daarom de alle volkeren en de eenheid en vrede, juist nu dat het zo moeilijk is in de actuele situatie.
Ja. Ja, en daarvoor wordt het ook aangeboden in verschillende talen. Er zal vertaling zijn, dat is ook wel leuk om te weten. Als ik het goed heb, 10 talen?
10 talen, ja. Ja. Nederlands, Duits, Frans, Italiaans, Engels, Russisch, Arabisch, Slovaaks. En dan hebben wij nog
Dus ook voor onze luisteraars zal het zeker in het Nederlands te volgen zijn. Zuster, wat kunnen de luisteraars van die dag verwachten? Het gaat door op 28 mei 2022. We zullen misschien eerst even stilstaan bij het programma en daarna over de praktische gegevens spreken.
Ja, programma dat begint met de eucharistische aanbidding en rozenkransgebed om 9 uur. En volgt met de lezing van Pater Paul Siegel. En zoals ik dat heb uitgelegd, hij wil juist deze goddelijke middelen openbaren. Dat heb ik al een beetje verteld tevoren. Omdat juist wij dat vaak vergeten. Wij horen heel vaak over Fatima. Maar nog een keer te horen en hoe actueel dat voor deze tijd is, kunnen wij erover nog meer nadenken. En samen ook wat wij kunnen doen meer voor de vrede. En dan is natuurlijk de middag daar mensen die verzameld zijn in parochiezalen of ontmoetingsruimtes bij kerken kunnen samen natuurlijk deze livestream volgen. Het is ook heel mooi om gemeenschappelijk deel te nemen. En natuurlijk tijdens de middag pauze kunnen ze ook een broodjes of kunnen sommigen hebben ook daar de heilige mis als het te lang gaat. En bij koffie. En ik weet dat hier in onze Lieve Vrouwenkerk, waar deze ontmoetingsruimte plaats, waar deze livestreaming plaatsvindt, daar willen ze misschien ook proberen de aanbidding tegelijkertijd te doen. In de bijruimte, zodat ze echt een gebedsdag mee kunnen maken met het gebed. En in de middag natuurlijk gaat verder met ook met rozenkransgebed, met het tweede deel van de lezing. En het tweede deel van de lezing is ook heel belangrijk over de waarde van opgeofferd lijden. En daar hebben wij heel veel mensen al gehoord die ons hebben verteld hoe ze hebben voor hunzelf begrepen, hoe ze ja zeggen, gewoon het lijden niet weg willen hebben, maar aanvaarden en gedragen samen met Jezus en Maria, dat fruiten brengt en vruchten brengt voor vele anderen, veel zegen voor de wereld. En ook hoe machtig dat is. Daarom bieden wij na deze tweede deel van de lezing ook barmhartigheiduur, meditaties over het lijden van Christus. En daar bieden wij samen de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. En zoals ik dat zei, de hoogtepunt van de dag is de heilige mis. En om 5 uur gaat de bisschop Jan Hendricks en de emeriteerde bisschop Jozef Punt samen deze heilige mis vieren.
Ja. En dus als ik het goed begrijp, roepen jullie ook de mensen op om echt ook in gemeenschap samen te komen en zo samen de gebedsdag te volgen eigenlijk, via de livestream.
Ja, ja, ja. Mensen in de parochies, omdat vele mensen die ons hebben gebeld, zij hebben gezegd, we hebben helaas geen internet en wij kennen niemand die ons dat zou kunnen inrichten. En dan daarom hebben wij ook geprobeerd dat priesters op te roepen dat zo mogelijk dat ze mensen samen kunnen brengen, dat ze allemaal een gemeenschappelijk gebed is. Heel grote kracht als men samen kan bidden en samen iets ook ervaringen delen en samen elkaar sterken.
Ja, ja zeker. En hoe kunnen de mensen dan concreet deelnemen? Dus er is een livestream, maar moeten ze zich eerst inschrijven bij jullie?
Dat is een link. Dat is een link. www.gebedsdag.info. Mm-hmm. En daar krijgen ze al die informaties. Ook daar is ook in 10 verschillende talen. En dat wordt dan live uitgestreamd, uitgezonden.
Oké. We zullen daar zeker ook een verwijzing over plaatsen op onze website natuurlijk, dat de mensen het eenvoudig kunnen vinden. We gaan er weer even tussenuit met een lied vanaf jullie mooie cd. Er staan vele mooie liederen op, maar we gaan er weer eentje uit kiezen. Met als titel Tu Pureza.
Escondan desmías bajo tu mano.
Welkom terug, beste luisteraars, in De Kerk Leeft. We zijn vandaag in gesprek met zuster Crescentia van de familie van Maria. Ze heeft ons zo net al gesproken over de online gebedsdag op 28 mei, die we allemaal kunnen volgen via een livestream. Ze roept ons ook op om samen te komen, om die gebedsdag samen te beleven. Zuster, u sprak al over het voorbeeld van de Indonesische persoon die de Japanse vlag heeft kunnen aanraken en op een bepaalde manier verzoening heeft begrepen door de gebedsdag. U sprak ook over andere mooie voorbeelden. Zijn er zo nog bepaalde vruchten van die gebedsdagen die u bijgebleven zijn tot nu toe?
Tot nu toe, ja. Mm-hmm. Bijvoorbeeld zoals ik dat ook heb verteld over deze bisschoppen die ons hebben verteld, ook van Afrika, van Nigeria, een heel origineel voorbeeld dat hij heeft gehoord dat een snelweg heel veel roofdes zijn gebeurd, heel veel overvallen en rovers en ongevallen. En daarom zei hij dat hij deze snelweg wilde juist de vrouwen van alle volkeren toewijden. En deze bisschop Apoche, die was zelf hier 17 jaar geleden bij de internationale gebedsdag hier in de Rai in Amsterdam. En hij heeft dat zelf verteld. En hij zei sindsdien hij deze snelweg de vrouw van alle volkeren heeft toegewijd, zijn geen andere overvallers gebeurd meer. En geen rovers. En zelf een andere bisschop heeft ons ook een heel verhaal verteld. In zijn bisdom gebeuren heel veel rellen en demonstraties en bijna burgeroorlog. Twee rassen hebben tegen elkaar gevochten, twee vijandschappelijke groepen. En hij heeft de gebedsprentjes ook laten printen en uitdelen aan de mensen, aan zijn volk. En op één nacht werd hij wakker gemaakt en hij schrok heel erg, omdat het waren juist die rebellen die hebben hun bevochten, bestreden. En zij hebben hem gezegd, zij willen ook van die gebedsprentjes welke krijgen. Mm-hmm. En daaraan zag mij dat Maria echt alle mensen samen wil brengen, de eenheid brengen, de verzoening. En dat is ook zo belangrijk, en dat kan alleen door het gebed gebeuren. Mm-hmm. Andere vruchten waren dat vele jonge mensen die tot God gewijd leven hebben gevonden. Heel veel mensen hebben wij gehoord dat ze de roeping van de navolging hebben gevoeld in hun ziel. En dan hebben wij ook vele mensen bijvoorbeeld die als alleen gekomen zijn gewoon om te bezoeken of meegereden zijn om voor de gezelligheid of alleen vaak stellen die gekomen zijn, vaak die een man kwam alleen maar om te kijken wat zijn vrouw vaak in de hoe dat georganiseerd wordt, maar vele waren zo aangeraakt dat ze tot de sacrament van de biecht zijn gegaan en hun leven hebben veranderd of stellen die geen kinderen konden ontvangen, die hebben ook Maria gesmeekt. En daar waren ook sommige fruiten en voorbeelden dat ze konden kinderen krijgen. Alles op voorspraak van Maria. Of zelf hebben wij ook gehoord over bekeringen. Of mensen die nog aarzeelden zijn in de katholieke kerk binnengetreden of zich laten dopen. Dat waren ook heel mooie vruchten van de gebedsdagen.
Dank je, zuster, om dat te delen. Misschien nog een laatste inhoudelijke vraag over de gebedsdagen. U sprak al over pater Paul Maria Siegel, die een lezing komt geven. Wie is hij precies? En waarom is hij betrokken bij de gebedsdag?
Pater Paul Maria Siegel, hij is eigenlijk de geestelijke leidsman ook van onze gemeenschap, maar vroeger werd hij ook betrokken met vele mariale heiligdommen. En zojuist omdat onze gemeenschap juist de spiritualiteit wij vereren Maria het meest. Daarom hij heeft dat ook heel bestudeerd en ook mensen ontmoet die daarvoor die deze Mariale Verering hebben gesteund en gesupporteerd. En dat, hij was ook onder die eersten die naar Amsterdam zijn gekomen. En toen bisschop Bommes ook onze gemeenschap heeft gevraagd om deze heiligdom over te nemen. Daarom hij heeft aan het einde het meest deze spiritualiteit en deze bestudeerd. En daarom door zijn ervaringen ook met van pastorale ervaringen kan hij dat ons het best bemiddelen. Ja.
Dank u. Zuster, ook nog enkele vragen. Ik wil het niet te lang maken voor u, maar die we toch willen stellen, want dit is een programma waarin we ook altijd geïnteresseerd zijn in de persoonlijke geloofsgetuigenis van de persoon die we spreken. U bent zuster bij de familie van Maria. Ja,
ja.
U organiseert mee deze internationale gebedsdag en bepleit ook het belang van het gebed in het bijzonder tot onze lieve vrouw. Heeft u misschien naar onze luisteraars toe enkele tips voor het gebed? U zelf als religieuze, welke momenten zijn vooral belangrijk om tijd te maken voor het gebed?
Natuurlijk, ja, ik als religieuze zuster, ja, ik kan van mijn leven ook heel veel vertellen, ook van het leven van mijn medezusters, ook van andere priesters of zusters van andere gemeenschappen of mensen, pelgrims die dat zelf ons komen vertellen naar de kapel, dat het gebed vaak heel veel heeft geholpen, niet alleen in persoonlijk leven, dat men dankt met een gebed of dat men iets afsmeekt, maar ook soms leert men ook als men geen antwoord krijgt op ons gebed, dat men dat ook kan aannemen en dat God ons iets beters wil later misschien daarvoor geven. En andere genade, maar het is ook zo dat vaak zijn mensen ook bezig of werken en het is heel moeilijk om tijd te nemen voor het gebed. Dus in het ochtend natuurlijk is een heel belangrijk moment om te bidden. En Jezus zelf zei tegen zuster Faustina, 3 uur is de barmhartigheidsuur. Dat is een heel belangrijke uur als hij aan het kruis is gestorven. En hij zei, deze uur kan je alles van mij verkrijgen. En ook als je geen tijd hebt, maar tenminste een paar momentjes, die verdiep je in mijn dodelijke verlatenheid aan het kruis. En gewoon verenig je met mij. En ik denk ook als wij drukke dagprogramma hebben en heel veel, kunnen wij toch af en toe voor stille moment ons terugtrekken. Of gewoon een heel kort gebed zeggen of ons verenigen. Voor mij persoonlijk en wij als zusters is de toewijding aan het onbevlekte hart heel belangrijk. En ik denk dat ook mijn gebedsleven zo'n beetje rondom deze toewijding gebeurt. Natuurlijk proberen wij de 3 rozenkransen dagelijks te bieden, de kruisweg te mediteren, maar wij hebben ook natuurlijk meer tijd ervoor als mensen in de wereld. Maar de toewijding gewoon aan Maria, waar ik mij haar overgeef, alles vooruit in de ochtend, de hele dag wat dat zal brengen, ook de kruisjes, maar ook de vreugde en alle mensen die ik ontmoet, dat ze mij zal leiden, mijn woorden, of dat ik echt in de zin, zoals Maria dat zou doen. En dat kan ik denk ik ook die luisteraren zo adviseren, gewoon ook als men vaak niet de tijd heeft voor het gebed, maar tenminste in de families de avondrozenkrans. Of ik hoorde zelf van een familie dat ze allemaal niet altijd tijd hadden de heilige mis bij te wonen, maar altijd iemand van de familie is naar de kerk gegaan, naar de heilige mis. Dus plaats vervangen voor de hele familie.
Ja.
Dus iedere dag hebben ze zich zo afgewisseld. Ja. Natuurlijk, heilige mis is ook heel belangrijk. Dat is de belangrijkste en dat is het offer van Jezus zelf aan het altaar voor ons.
Ja, want u haalde ook aan dat er op de gebedsdag gesproken zal worden over de waarde van opgeofferd lijden. Uiteraard gaan we u niet vragen om ons alles al te verklappen van die lezing, maar misschien toch even meegeven. Al zouden we kunnen stellen dat het opgeofferd lijden ook een vorm van gebed is?
Dat klopt. Dat heeft u heel mooi eigenlijk uitgelegd. Omdat ik denk, zoals dat Maria in Fatima de kinderen heeft toen gevraagd, zijn jullie bereid alles opofferen voor de bekering van de zondaars. Toen hebben ze dat gezegd, ja, dat zijn we bereid. Het was niet makkelijk, omdat Jacinta en de kinderen waren zo klein. En zoiets te laten zien, dat ze konden echt de open hel zien. Natuurlijk, dat was iets vreselijks voor de kleine Jacinta. Maar ik denk, Maria wilde hun gewoon hoe belangrijk dat is, echt hoe serieuze tijden zijn. En als te bieden voor de vrede en op te offeren de lijden. Wij weten ook van Fatima natuurlijk, het Rozenkransgebed, omdat daar is Maria Rozenkrans koningin gekomen. Zoals zuster Lucia dat later zei, dat het Rozenkransgebed kan alles afsmeken, al problemen, nationale of internationale. Rozenkransgebed plus onze persoonlijke offers. En dat heeft ze van Maria begrepen toen en tijdens die verschijningen in Fatima.
Ja. Recent heeft de paus ook Rusland en Oekraïne toegewijd aan het onbevlekt hart van Maria. Ook een vreugdevolle dag misschien voor jullie ook.
Ja, klopt. Klopt, dat hebben wij allemaal meegemaakt. Het was een bijzondere dag. Ja,
ja zuster, dan tot slot misschien nog een persoonlijke vraag ook. De familie van Maria, waartoe u behoort, ja, ik ga ervan uit dat u zelf ook een persoonlijke band heeft met onze lieve vrouw. U spreekt al over de toewijding tot haar onbevlekte hart die u dagelijks doet. Maar zo, als u nu echt persoonlijk moet vertellen tegen de luisteraars hoe uw band met Maria is en misschien ook geëvolueerd doorheen de jaren, had u ook als kind al zo'n sterke band met onze lieve vrouw?
Ja, Slowakije was toegewijd aan de smartevolle moeder. Dus dat was wel iets wat wij altijd die bedevaarten zijn georganiseerd geweest, natuurlijk in Slowakije. Maar door mijn godgewijd leven heb ik natuurlijk veel meer ervaren, gehoord. Je mediteert natuurlijk het leven van heiligen is zo vol van de mooiste voorbeelden over hun liefde tot Maria. En natuurlijk Belgische voorbeeld, een van de grootste, heel mooie heilige Johannes Bergmans. Natuurlijk, hij was zo ontstokend van liefde voor Maria, dat hij echt bereid was ook zijn leven te geven voor het dogma van de Immaculata toen. En Jezuïet. En dat heb ik ook vergeten te vertellen, dat eigenlijk na de heilige mis, vaak bij de gebedsdagen, hebben wij heel vaak ook de grote toewijding van Johannes Paulus II gebeden, samen met die kaarsen en samen met de bisschoppen voor de genade schilderij van de vrouw van de volkeren. En dat was ook een moment waar heel veel mensen heel veel grote genade hebben beleefd. En dus mijn liefde voor Maria, terug naar uw vraag, is door deze jaren groter geworden natuurlijk. En wij proberen ook natuurlijk niet alleen in de maand mei, maar mariale feestdagen of die voorbereiding op kerst, zoals overal kleine offertjes te brengen of mariale altaartjes te bouwen en rozenkrans te bieden. En ja, Maria gewoon eren.
Ja. We gaan er nog even tussenuit met een stukje muziek om dan in het laatste deel dadelijk nog even de praktische gegevens op een rijtje te zetten. Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met zuster Crescentia van de familie van Maria. Zij woont zelf samen met enkele medezusters in Amsterdam. En daar zal op 28 mei in de kapel van de Vrouw van alle Volkeren een gebedsdag doorgaan met een heilige mis voorgegaan door monsieur Hendricks. En wij kunnen deze gebedsdag allemaal in verbondenheid volgen via de livestream. We zullen misschien dadelijk nog heel even de praktische info op een rijtje zetten aan het einde van de uitzending. Nog een korte vraag uit nieuwsgierigheid eigenlijk. U spreekt heel goed Nederlands, u spreekt heel vlot, want deze vragen waren niet allemaal voorbereid naar u gestuurd. Hoe lang woont u al in Nederland en hoe bevalt het voor u om daar te zijn in Amsterdam?
Dank u wel. Dit jaar wordt het 14 jaar dat ik hier in Amsterdam ben. En het bevalt mij goed. Vooral, voor mij was het natuurlijk heel grote genade dat ik in de kapel van Maria mocht zijn. En steeds is natuurlijk. Dat is een heel bijzondere plek. Daarvoor ben ik heel erg dankbaar dat ik hier mag zijn. En natuurlijk de diversiteit van de volkeren, dat is ook heel bijzonder in Amsterdam. En die heel mooie ontmoetingen met de pelgrims, met mensen van verschillende achtergronden. Natuurlijk als zuster, of ook als paters, natuurlijk horen wij heel veel lijd. Ook van mensen die ons heel veel toevertrouwen. En daarvan heb ik ook zelf heel veel geleerd. En dan heeft men ook zo'n verantwoording als men hier is en ook het goed geleid leven. Maar ja, hier in Amsterdam bevalt me heel goed. Zo ver heb ik al in easygoing Nederlanders ontmoet. Daarom vind ik dat ook een mooie plek te zijn.
Dankjewel, zuster, voor alles wat u ons vandaag heeft meegegeven. En we kijken natuurlijk mee uit naar de gebedsdag van de Vrouw van alle Volkeren. We zullen misschien nog even de praktische informatie terug op een rijtje zetten. Het ziet er al gauw aan te komen. De online gebedsdag De Vrouw van alle Volkeren gaat door, zuster, op zaterdag 28 mei vanaf 9 uur. Het vindt plaats in jullie kapel van De Vrouw van alle Volkeren in Amsterdam. Maar het wordt live gestreamd, dus iedereen kan volgen. Het enige wat de mensen nog moeten doen, is dan gaan kijken naar jullie website. Misschien wilt u die nog even meegeven.
Die website is www.gebedsdag.info.
We zetten zeker ook een link op onze website. Zuster, ik wens jullie een mooie, genadevolle gebedsdag toe. Ik hoop dat er ook vanuit België nog verschillende groepjes zullen aansluiten. Want het is ook in deze tijd natuurlijk, in het bijzonder ook voor vrede in Oekraïne, hè, dat er zal gebeden worden.
Ja, precies. Ja. Wij bidden vooral voor deze vrede in de harten van alle volkeren.
Dankjewel, zuster Crescentia.
Ja.